Vorige week was het thema van de prediking de duivel op klompen. Vanmorgen is het thema van de prediking de duivel op sokken. Hij wordt ontvangen door Hiskia. Hij verslaat Hiskia en hij wordt overwonnen door de God van Hiskia. Hij wordt ontvangen door Hiskia. Hij verslaat Hiskia en hij wordt overwonnen door de God van Hiskia. Ik moet die uitdrukking even uitleggen, gemeente. Omdat ik zomaar vermoed, ondanks dat het een oude uitdrukking is, de duivel op klompen of de duivel op sokken of pantoffels, een variant daarop, niet door iedereen en wellicht zeker niet door onze kinderen wordt begrepen. Laat ik maar gewoon een voorbeeld gebruiken om duidelijk te maken wat hiermee wordt bedoeld, kinderen, jongelui. Het zou zomaar kunnen, ik kan me dat eigenlijk niet goed voorstellen, maar dat je 's avonds, als je vader of je moeder je naar bed hebben gebracht, je in je slaapkamer, als je misschien daar ook samen met je broertje of zusje slaapt, nog een tijd ligt te kletsen. En dat kletsen ontaart dan in stoeien. En op een gegeven moment zegt je broertje tegen je, of je zusje, laten we stil zijn, want zometeen komt mijn vader of moeder boven. En dan lig je gespitst te luisteren of je wat hoort. Hoor je de zware stap van je vader op de trap. Maar het zou zomaar kunnen, en zo'n moeder hadden wij vroeger ook, dat die beneden op enig moment haar schoenen of haar pantoffels uitdeed en op haar sokken naar boven sloop. En je kan wel raden wat er vervolgens gebeurde. Nou, dat is de achtergrond van deze uitdrukking. De duivel op klompen, die hoor je aankomen van verre. En dat zagen we ook vorige keer in het grote leger van de Assyriërs, wat voor de poorten van Jeruzalem kwam te liggen. Niemand in Jeruzalem hoefde zich af te vragen wat de bedoeling van Sanherib en zijn soldaten was. En dat werd vervolgens ook heel nadrukkelijk onderstreept door de bode van de Assyriërs, die duidelijk maakte dat ze kwamen om Jeruzalem om te keren en de stad te verwoesten. De duivel op klomp. Je hoort hem van verre aankomen. Maar nu komt hij op sokken. Zonder leger. En hij komt niet uit de hoek van de Assyriërs. Hij komt uit Babel. Het opkomende wereldrijk in de dagen van koning Hiskia. In Babel is er iets opgevallen. Namelijk dat de zon 10 graden achterwaarts is gegaan. De Babyloniërs die stonden al in de dagen van Hiskia bekend om hun hoge kunde in de sterren, astrologie. Ze waren voortdurend de grote, machtige planetenwereld aan het bestuderen. En denk ook even kinderen aan de wijzen uit het oosten die je ook in deze hoek van Babel moet zoeken. En die ook op enig moment die grote ster aan de hemel zagen staan die hun aandacht trok, waaruit ze op enig moment de conclusie trokken dat er een koning geboren moest worden. En al volgend de stem kwamen ze uiteindelijk terecht in de kraamkamer van de koning der koningen. Namelijk in Bethlehem. Bij twee eenvoudige mensen, Jozef en Maria. Maar deze mensen leefden ook al in de tijd van koning Hiskia. Knappe mannen. Die inzicht hadden in de loop van de sterren en de planeet. Die voortdurend naar boven keken. En ze hadden dat teken gezien. Wat ze niet konden plaatsen. En hoe dat in Babel bekend is geworden, dat laat de Bijbelschrijver van Kronieken achterwege. Zo ook de Bijbelschrijver van Koningen. In ieder geval, waarschijnlijk vermoed ik zomaar via de karavaanroutes. Die in die dagen ook de nodige boodschappen over en weer brachten tussen de verschillende koninkrijken. Hebben ze gehoord dat er in Jeruzalem iets bijzonders is gebeurd. De koning van de Joden is ernstig ziek geworden. En op enig moment is hij genezen op een wonderlijke wijze. Zonder dat daar een arts of een dokter aan te pas kwam. En waarschijnlijk heeft dat dan te maken gehad met dat teken wat ze gezien hebben aan de zon. Die 10 graden achterwaarts ging. En niet alleen vanuit een stukje nieuwsgierigheid om de achtergrond daarvan te kunnen plaatsen. Maar ook vanuit politieke motieven hebben ze een gezantschap gestuurd naar Jeruzalem. Mannen zonder zwaarden en speren. zonder een agressieve uitstraling, maar die op een hele vriendelijke manier de poort van Jeruzalem binnenwandelen en een opwachting maken bij het paleis van koning Hiskia. Ze willen graag op bezoek komen om met de koning in Jeruzalem mee te leven. En dat doet je natuurlijk wat. Als je over een afstand van honderden kilometers bekend raakt als koning. En ook in die tijd waarin het internationaal nogal begint te spannen, die Assyriërs, die vormen voortdurend een dreiging, ze hebben 10 stammenrijk al weggevoerd. Het is duidelijk dat ze ook hun zinnen hebben gezet op het 2-stammenrijk, het koninkrijk van Hiskia. Wellicht biedt dat openingen en mogelijkheden om samen met dat opkomende vorstendom in Babel 2 fronten te openen tegen de Assyriërs. 1 in het noorden vanuit Babel en 1 vanuit het zuiden onder aanvoering van koning Hiskia. Dus niet alleen meeleven, ook politiek. En als je dat als koning zo voorgeschoteld krijgt, zo voorstelt, dan doet dat natuurlijk wat met je. Je telt mee op het grote internationale toneel. In Babel is bekend dat er in Jeruzalem een koning is die Hiskia heet. En als dan dat gezantschap nog even zo wat na zit te praten en te vergaderen en allerlei ideeën begint te opperen, dan ga je meepraten. Maar ze kwamen voor dat teken. Bijbellezen, jongelui, is niet alleen wijs lezen wat er staat. Bijbellezen is op belangrijke momenten ook opletten wat er niet staat. En daarom zoveel te zeggen heeft. Laten we eerst maar even kijken naar het gedeelte dat vanmorgen ligt opengeslagen. Het bijbelgedeelte dat we samen hebben gelezen. Het is goed om even te letten op de opbouw, gemeente, van dit gedeelte, anders raakt u, denk ik, al in de war. Versen 24 tot en met 26 vertellen heel in het kort wat er eigenlijk gebeurt. En de versen vanaf vers 26, vanaf vers 27 tot en met vers 31 lichten het eruit en schetsen de achtergrond. Dus je moet niet het gedeelte lezen als een opvolging van allerlei gebeurtenissen. 24 tot en met 26 is de kern. En 27 tot en met 31 concentreert zich dan op wat daar gebeurt in het hart van koning Hiskia. Zo hebben de Bijbelschrijver ook de vorige week leren kennen. Het gaat hem nog niet eens om de grote gebeurtenissen van de koningen. Het gaat hem vooral om de vraag hoe deze koning, in dit geval koning Hiskia, staat tegenover God, tegenover de tempel en tegenover het voorgeslacht, het huis van David. Deze gezanten komen naar aanleiding van een teken bij koning Hiskia. Het teken dat de Heere gegeven toen koning Hiskia ernstig ziek werd. En de profeet Jesaja in opdracht van de Heere ook tegen koning Hiskia had gezegd: bereid uw huis, want gij zult sterven. De diagnose was gesteld. De hemelse medicijnmeester had verteld dat deze ziekte ongeneeslijk was. En koning Hiskia keert met die boodschap in tot de Heere. Hij trekt zich terug in zijn binnenkamer en gaat bidden tot God. En dat ontroerende gebed, dat vinden we in Jesaja 38. We zullen straks nog even naar dat hoofdstuk kijken. Maar als je dat dan op jezelf laat inwerken, de toon van dat gebed wat Hiskia daar aanslaat, dan ontmoet je niet meer een koning die op zijn troon zit, maar een zondaar die met lege handen bedelt aan Gods genadetroon. Hij bidt om de Heer en in het bijzonder om een borg voor zijn hart. Letterlijk klinkt dat ook door in dit gebed. O Heere, wees gij mijn borg. Maar dat niet alleen, hij beleidt in dit gebed ook zijn ootmoed tegenover de Heer. Op een hele beeldende manier vertelt hij dat tegenover de Heer, dat hij van plan is om vanaf dat moment in alle eenvoud door het leven te gaan. Koning Hizkia beleidt in dit gebed niet alleen dat hij de Heere nodig heeft voor tijd en eeuwigheid, maar hij spreekt ook uit dat hij de Heere in eenvoud wil dienen, vanuit de vreze des Heeren zijn weg door het leven wil vervolgen. En Hizkia heeft nog maar nauwelijks amen gezegd op dit gebed, of de Heere stuurt Jesaja, de profeet, terug naar de koning en vertelt dan aan de koning dat hij nog 15 jaar aan het leven van koning Hizkia toevoegt. Een wonderlijke gang van zaken. Die de Heer ook geeft in het leven van koning Hizkia. Bij dit gedeelte, jongelui, moet ik altijd denken aan een oude vriend van me. Die nou al jarenlang juicht voor Gods troon. Ook hij werd ernstig ziek. En had een talrijk gezin met kleine kinderen. En de artsen hadden verteld dat er eigenlijk niets meer te doen was. En in die nacht, nadat 's middags dat gesprek met de dokter had plaatsgevonden, kon mijn vriend niet slapen. En droeg hij zijn jonge gezin op aan Gods genadetroon. En in het gebed kwam de Heere over en hij bepaalde bij de geschiedenis van koning Hizkia. En hij kreeg te geloven dat hij nog 15 jaar toegevoegd kreeg aan zijn leven. En hij genas. Exact 15 jaar na die nacht werd hij ziek. En binnen een paar weken stierf hij. Ik zeg niet dat dat altijd zo gebeurt. Maar het is een voorbeeld. Waarin je mag zien dat de Heer ook in deze tijd wonderen kan doen, ook in de weg van het gebed. De jongste was al zo oud dat hij voor zijn achtergebleven moeder kon zorgen. Koning Hizkia kreeg 15 jaar. En dan hervat zich het leven. Allerlei dingen vragen weer zijn aandacht. Tijd van voorspoed en welvaart breekt aan. Allerlei zegeningen, rijkdommen krijgt deze koning in zijn bezit. Je mag dat dan ook zien als de hand van de Heere die zegenend is uitgespreid over het leven van deze koning. De Heere laat ook zien dat het wandelen in Gods geboden ook wat dat betreft zegen mag geven. Al is dat niet altijd een garantie, maar in het leven van koning Hizkia zie je dat gebeuren. En als dan zo op dat moment dat gezantschap zich aandient bij jou aan de deur. En je leeft zo samen met alles wat er gebeurd is met de mensen om je heen in alle rust en vrede. En die komen belangstellend informeren naar de achtergrond van de achterliggende dagen, maanden, wat is er nou precies gebeurd. Dan staat deze koning voor de keus. Of je handelt als koning en je laat aan die gezanten al je schatten zien, macht van je koninkrijk, om duidelijk te maken dat je een goede bondgenoot bent, ook met het oog op die dreiging van Assyrië. Of je bent koning af. En je gaat aan de hand van een teken niet naar de schatkamer met dat gezantschap, maar naar de binnenkamer. Je vertelt hoe je door Gods hand vernederd werd. Hoe je met gevouwen handen de genadegave van de ootmoed moest gaan beoefenen. Hoe de Heere bij monden van een van zijn dienaren, de profeet Jesaja, 2 keer op bezoek kwam. 1 keer om het aan te zeggen, bereid uw huis, want gij zult sterven. De 2e keer om te vertellen dat de hoorde der gebeden in zijn soevereiniteit en jouw genade bewees. En je leven genadiglijk wilde verlengen. Terwijl je daar geen been voor had om op te staan. Maar God in zijn vrije macht het behaagt om het gebed te verhoren. Kijk, en dat mis je nou. Ik mis de binnenkamer. Ik mis de naam van Jesaja. Ik mis de ootmoed. Ik mis God. Een aangrijpend gemeente. Enkele maanden daarvoor zei Hiskia het zelf. Toen keerde ik als een duif. Ik piepte als een zwaluw. En ik zeide, o Heere, wees gij mijn borg. En als je deze geschiedenis leest, dan vraag je je af, is dit nog steeds dezelfde Hiskia? Wat gebeurt hier? Wel, de Bijbelschrijver maakt duidelijk in het boek Kronieken waar hij eigenlijk de vinger bij de zere plek wil leggen. Kijkt u maar even met me mee. Op een hele eenvoudige manier wordt dat verwoord in het slotvers van vers 31. De Heere trekt zich terug uit het leven van Hiskia, zo staat het daar, om hem te verzoeken. Dubbele punt, om te weten al wat in het hart van koning Hiskia was. Om te kijken wat er leeft in het hart van koning Hiskia, trekt God zich op dit beslissende moment terug. De Bijbelschrijver maakt duidelijk dat het eigenlijk voor de Heere geen open vraag is wat er leeft in het hart van koning Hiskia. En dat hoeft voor ons eigenlijk ook geen eens een vraag te zijn, gemeente, om te weten wat er in het hart van koning Hiskia leeft. Als je zulke dingen gedaan hebt in de achterliggende jaren. Je hebt de tempel vernieuwd, je hebt de Pascha ingesteld, je hebt het volk bijeengeroepen. Je bent daarin voorgegaan als voorbidden voor het volk. Je gaf leiding aan die belangrijke reformatie die zich voltrok in de dagen van koning Hiskia. Je hebt koning Hiskia leren kennen als een man die in een lucifersdoosje te vangen is. Toen hij zich vernederde, verootmoedigde voor de Heere en klein werd voor God. Dan hoeft het geen vraag te zijn wat er leeft in het hart van koning Hiskia als de Heere even een stap terug doet. En afwacht wat er gebeurt als daar een paar vriendelijke mannen op de stoep staan. Die belangstellend en open komen informeren naar de achtergrond van dat teken. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, jongelui? De Heer doet even een stap naar achter. Om Hiskia de ruimte te geven om God groot te maken. Dat is de bedoeling van dat verzoeken. Geen valstrik leggen, geen zet in de rug geven, maar ruimte maken zodat Hiskia zijn God kan groot maken tegenover deze aardige mannen uit Babel. Dan lees je dat op zo'n heel aangrijpende manier tot twee keer toe, dat het hart van Hiskia zich verhief. Hij wordt hoogmoedig. Daar wil ik even bij stilstaan voordat we verder gaan. Hoogmoed heeft verschillende gestalten en gezicht. Er is al een groot verschil of dat je de hoogmoed aantreft in het hart van iemand die God niet kent. Of de hoogmoed aantreft zoals hier in het hart van een van Gods kinderen in het leven van koning Hiskia. Als je vanmorgen onbekeerd in de kerk zit, is de belangrijkste oorzaak van je onbekeerd zijn hoogmoed. Je weigert om te buigen. Je voor de Heere te vernederen. Je faillissement tegenover God te beleiden. Te erkennen dat God in zijn recht staat als hij je verloren laat gaan. Dat kan heel onverschillig zijn. Ik zeg het maar gewoon op zijn Hollands, dat het je ten diepste niet interesseert. Dat dat het oordeel van de Heere over je leven is. Je hebt dat al wel vaker gehoord, zo ook deze morgen. En als het aan jou ligt, ga je vanmorgen gewoon verder zoals je nu in de kerk zit. Het kan ook heel geraffineerd. Je kan met een hoogmoedige gestalte en een onbekeerd hart ook aan het avondmaal gaan. Door je hoogmoed te camoufleren met een stukje godsdienst. In wat voor vorm dan ook, dat kan heel licht, dat kan ook heel zwaar. En meestal herken je het daar, hè, dat je kritiek hebt op iedereen. Behalve op jezelf. Dat kan vanuit de kerkbank. Dat kan aan de avondmaalstafel. En dat gebeurt zeker in het dagelijks leven. Hoogmoed in het leven van Gods kinderen. Dat heeft de doodsteek gekregen. Dat is in de wedergeboorte definitief geknakt. Laat ik een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Kinderen, misschien heeft je vader in de achterliggende maanden een nieuwe tuin aangelegd. Je ouders waren uitgekeken op de oude tuin. Er moest zoveel gebeuren. Dat je vader op een gegeven moment rigoureus zei, we pakken de hele boel aan. En we richten het weer opnieuw in. Zo gezegd, zo gedaan. Een prachtige tuin geworden. Nieuwe planten en struik. Nieuw gazon. En zo die eerste dagen, als je dan vanuit het raam naar buiten kijkt, of je loopt door de tuin met je vader en je moeder, dan zie je die nieuwe struiken staan. Mooie gazon. Aangeharkte grond. Maar na verloop van tijd, en ook in deze maanden groeit het nog steeds in de natuur, dat is u denk ik ook opgevallen, zie je opeens tussen die struiken van die kleine groene sprietjes opkomen. Je vader zegt dan tegen je, het wordt weer tijd om te schoffelen. Maar dat gebeurt ook in het leven van Gods kinderen. Als je leven radicaal wordt veranderd door het woord en door Gods geest, dan denk je in het begin dat er nooit meer een zonde en zeker niet de hoogmoed opkomt in je hart. Daar kreeg je last van tegenover de Heer. Dat werd de nood die je uitdreef naar Gods genadetroon. De Heere gebruikte je egoïsme, trots en hoogmoed om je te bepalen bij het machtige en onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Maar na verloop van tijd steekt de hoogmoed weer de kop op. Dit keer in een andere gedaante. Je moet denken aan wat een oude broeder een keer tegen me zei. Dominee, als ik wat van de Heere heb gekregen, vroeg of laat kruipt daar de hoogmoed doorheen en word ik er weer wat mee. Dan ben je het kind van God, de avondmaalganger, de dominee. De ouderling of de jaak. Nou, dat gebeurt hier bij Hiskia. De hoogmoed steekt de kop op. En is het dan toevallig dat uitgerekend op dat moment de duivel op sokken op de stoep staat bij het hart van Hiskia? Hij komt even thee drinken. Gezellig praten. Serieuze gesprekken. Maar hij is erop uit. Niet dat Hiskia gaat vloeken. Ook niet zich te buiten gaat. Maar dat hij zwijgt over God. Die mannen gaan weer terug naar huis. Hiskia heeft er een fijn gevoel bij. Totdat de bel gaat bij het paleis en Jesaja op de stoep staat. En in het stellen van die vraag, wie waren die mannen, valt het doek over het leven van Hiskia. Dat betekent dat Jesaja in die dagen niet in het paleis is geweest. Dat de Bijbel dicht bleef. De deur van de binnenkamers was in het nachtslot. En Hiskia viel voor de bel. Mag ik even een voorbeeld geven? Als het gaat om deze tactiek van de duivel. Die komt altijd op kwetsbare momenten. Ik denk aan die oude vader. Een man die in alle eenvoud de Heere vreest. Zijn vrouw kwam te overlijden. En onder de kinderen die ze samen mochten hebben, waren er een paar die gebroken hadden met de kerk. Of lid waren van een kerk waar de Bijbel op zondag dicht blijft. Het was aan het begin van de winter dat onze oude vriend jarig was. En een van de kinderen kwam binnen met een grote doos. Cadeau voor zijn vader namens een paar van de kinderen. En hij pakte het uit. Een groot televisie. Ja, vader, dat hebben we voor u gedaan, want u staat aan het begin van de winter. De avonden worden weer zo lang en u heeft zoveel verdriet om moeder. Als je dan aan het begin van zo'n stille avond staat, u gaat natuurlijk echt geen gekkigheid bekijken. Al is het dan alleen maar even voor het nieuws, dan kun je hem aandoen. Dan gaat de avond wat sneller. De Heer had onze oude vriend weggehaald uit de wereld van sport en spel. U kunt al raden welke kant het opgaat. Na verloop van enkele maanden stond hij elke avond aan. Afgestemd op sport en spel. Het kwam als een cadeau binnen. Het werd de oorzaak voor geestelijke duisternis. Het leven van deze oude man. De duivel op sokken. Het tweede en laatste voorbeeld bij dit punt. Denk aan die jonge jongen. De Heere ging werken in zijn leven. En hij mocht in alle eenvoud hem ook leren kennen. Hij werd verliefd op een meisje. Er zat een paar banken voor hem in de kerk. Een meisje dat ogenschijnlijk gewoon meeging in het kerkelijke leven. Een meisje dat er geen moeite mee had wanneer ze samen naar de kerk gingen. Als hij thuis maar niet sprak over de Heere en zijn dienst. Dan ben je te vroom. Ik kwam tot een huwelijk. Maar onze jonge vriend vereenzaamde in zijn huwelijk. En wat is dat gevaarlijk? Als één van beiden eenzaam wordt in het huwelijk. Het was een lief meisje. Knap gezicht. Maar je moest niet over de Heere praten. de duivel op sokken. Hoe kun je daar nu tegen wapenen, gemeente? Wel, in de eerste plaats moet je daarvoor bekeerd zijn. Ben je niet bekeerd, dan heeft de duivel vrij spel. Dan vindt hij het best dat je vanmorgen in de kerk zit. Als het daar maar bij blijft. Hoe kun je er nu tegen wapenen als je de Heere mag vrezen? Wel, laat ik eerst maar even eenvoudig die nuchtere opmerking maken, gemeente. En ook tegen de achtergrond van de prediking van vorige week. Wat hebben we eigenlijk liever? Dat hij op klompen komt? Of op sokken? Is dat ook niet de les die we vanmorgen vanuit het woord moeten trekken? Toen die daar als een briesende leeuw zich aandiende bij de poorten van Jeruzalem en in vol ornaat verscheen met dat machtige leger van de Assyriërs, vluchtte Hiskia direct de binnenkamer in. Hij boog zijn knieën en riep Jesaja erbij. Rolde de brieven uit voor Gods aangezicht. En bleef de Heere net zo lang lastig vallen met zijn eer en met zijn woord. Totdat God ingreep. Maar nu komt hij op zijn sokken. Als we deze geschiedenis op onszelf laten inwerken, gemeente, dan begin ik ook dat woord van de Heer Jezus te begrijpen die hij uitsprak in de hof van Gethsemane. Waakt en bid. Opdat gij niet in verzoeking komt. Mag ik vanmorgen even bij u thuis op bezoek komen, u die de Heere mag vrezen. Ik vraag u niet naar alle zegeningen die u uit Gods hand ontvangt. Maar ik wil even met u over de drempel van de binnenkamer kijken. Wat is de stand van het gebedsleven op dit moment? Is de sleur geworden? Is Kia bad echt wel op zijn gezette tijden dagelijks hoor? Geweten bleef spreken. Maar was hij nog in dat lucifersdoosje te vangen? Nee, als je hart groot wordt en je wordt hoogmoedig, dan pas je uiteindelijk ook niet meer in de binnenkamer. Dan stoot je je hoofd tegen de deurpost. Omdat je niet meer wil buigen voor God. Wanneer was het nu voor het laatst? En die vraag stel ik ook aan mezelf, gemeente. Dat je hartelijk verootmoedigde voor Gods aangezicht. Dat je klein werd voor de Heer. Dat de toon van je gebedsleven, de toon van Jesaja 38 was. Toen keerde ik als een duif, ik piepte als een sluier en ik bad, o Heere, wees gij mijn borg. De tweede lijn die we vanuit dit moment kunnen trekken is niet alleen als we kijken naar het gebedsleven. De Bijbelschrijver van het boek Kronieken helpt ons ook een eind op weg. Kijkt u maar even met me mee naar het slot. Er staat in vers 32, het overige nu van de geschiedenissen van Jehiskia en zijn goedadigheden, zie die zijn geschreven in het gezicht van de profeet Jesaja. Het gezicht van de profeet Jesaja, dat zijn de eerste woorden van Jesaja 1 vers 1. Het is een Hebreeuwse manier om de titel van het Bijbelboek te noemen. Dus je mag ook gewoon lezen dat zij geschreven in het boek Jesaja, de zoon van Amos. Maar de Bijbelschrijver wil heel nadrukkelijk met deze korte vermelding iets zeggen tegen ons. Tegen de achtergrond van deze laatste dagen van Hiskia, zijn hart was verheven voor Gods aangezicht. En als je dan die laatste woorden leest van vers 31 om te weten al wat in zijn hart was. En je ziet hoe deze grote koning En machtig ook in het koninkrijk van God, die een reformatie wist te bewerken, die het Pascha weer in ere herstelde. Zo laag kan eindigen. Wil de Bijbelschrijver zeggen, kijk niet alleen naar zijn leven, maar kijk ook eens naar de profetische prediking in zijn leven. Wat is nu de diagnose van het woord tegen de achtergrond van Hizkia's leven? Wat opvalt, gemeente, is dat Jesaja 38 en 39 stilstaan bij het leven van koning Hizkia. En de profeet Jesaja noemt dan op geen enkele manier nog het levenseinde van koning Hizkia. Staat daar niet bij stil, terwijl Jesaja het sterven en het begrafenis van koning Hizkia heeft meegemaakt. Jesaja leefde langer dan koning Hizkia. Maar na die hoofdstukken, hoofdstuk 38 en 39 in het Bijbelboek Jesaja, begint Jesaja voor ons gevoel aan een nieuw gedeelte in Jesaja 40. Troost, troost, mijn volk, zal u liederen God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is. En in dat hoofdstuk tekent Jesaja dan uit dat alle vlees, ook het vlees van koning Hizkia, gras is. Dat wij hier, als het gaat om de profetische doorlichting van het leven van Hizkia, ook met een kind van Adam te maken hebben. Maar, zegt de profeet, het woord van de Heer blijft tot in der eeuwigheid. Laten we tegen die achtergrond nog eens één keer kijken naar het levenseinde van koning Hizkia op deze eerste Adventszondag. Dus dat niet de bange vraag die een beetje begint over te kruipen, gemeente. Wat komt er dan uiteindelijk nog terecht van het werk van de Heer in het huis van David? Als zelfs deze godvrezende koning ogenschijnlijk voor de bel gaat door de zonde van de hoogmoed. Zal het dan toch waar zijn? Dat het slangenzaad het zal winnen van het vrouwenzaad. Vanwege de hoogmoed in jou en mijn hart. Heb jij daar ook zo last van? Maakt jou dat ons ook soms zo bang? Nog niet eens de verleiding om je heen. Maar de hoogmoed in je hart. Heb jij daar in de binnenkamer ook je handen vol aan? Is dat nou ook jouw gebed? Heere, hou me vast. En houd me klein. Anders onteer ik uw naam, uw werk. Hoe kan het nou advent worden, gemeente? Met de hoogmoed in ons hart. Nou, dat het advent wordt, dat maakt de Bijbelschrijver van Kronieken duidelijk. Laten we maar even kijken wat er staat. Vers 32 en 33. Hizkia sterft. En dan wordt er verteld in vers 33 dat hij ontsliep met zijn vaderen en zij begroeven hem in de hoogste van de graven van de zonen van David. En wat je dan ziet gebeuren in verschillende Bijbeluitlegkundige boeken, is dat men op zoek gaat waar moet dat graf ongeveer in Jeruzalem gelegen hebben. Nou, dat weten we niet. Maar dat is ook niet de bedoeling van de Bijbelschrijver vanmorgen. Als je het levenseinde van Hizkia legt naast het levenseinde van zijn vader Agas, dan wordt er wel iets anders duidelijk. Agas was een goddeloze koning. En die kreeg wel een graf. Maar niet bij de koningen van Juda. En als je die lijn dan doortrekt door het Bijbelboek Kronieken, dan valt op dat bijvoorbeeld een godvrezende koning als Jozefat ook begraven wordt bij de graven van koning David. Maar andere goddeloze koningen worden soms helemaal niet begraven bij de graven van de koningen. juist door deze manier wil de Bijbelse schrijver en ook de tijd waarin Hizkia leeft uitleggen. Dat ondanks de schade die valt over het levenseinde van koning Hizkia, het werk van God in zijn leven zo sterk zichtbaar wordt. Dat hij begraven wordt bij koning David en Salomo en dat daarmee deze godvrezende koning geplaatst wordt in de lijn van de godsvrezen die als een rode draad door het huis van David trekt de toekomst in. Het is niet alleen dat het op die manier heel concreet en praktisch zichtbaar wordt, het wordt ook op een andere manier zichtbaar. Kijkt u maar mee in vers 32, daar staat de overige nu van de geschiedenis van Jehizkia en zijn goeddadigheden. Als je dat woord zo op het eerste gezicht leest, dan denk je, daarmee wordt dus bedoeld zijn goede werk. Maar er wordt hier een bijzonder woord gebruikt. Dat nog niet eens heeft te maken met de goede daden die iemand verricht, maar met de trouw aan Gods verbond als antwoord op de verbondstrouw van God in mijn leven. Het is alsof de Bijbel waar schrijven wil zeggen, als je aan het einde van het leven van koning Hizkia van die wrange vruchten naar voren komen, dat neemt niet weg dat de wortel van zijn leven ligt in de bedding van het verbond dat God met het huis van David, Salomo en Hizkia heeft opgericht. Psalm 132 zingt daarvan bijvoorbeeld. En dat wil de Heere juist ook in dit moment duidelijk maken tegen de achtergrond van Hizkia. Dat al valt hij op dat beslissende moment voor de bel vanwege zijn hoogmoed. En al werpt hij daarmee een schaduw over zijn geestelijk leven, ook in de laatste jaren van zijn leven. En al leeft Hizkia vanaf dat moment in de wetenschap dat Jeruzalem een keer definitief zal vallen en de tempel verwoest zal worden, al maakt hij dat zelf niet mee. Hij in het stilzwijgen over het oordeel wat Jesaja over zijn leven velt, zich vasthoudt aan Gods verkiezende liefde en trouw. En in die verwachting sterft hij, en met die hoop wordt hij begraven in het graf van David en Salomo. Zoals we dat ook in de komende maanden weer zullen gaan zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Nou, dat klinkt door aan het einde van het leven van koning Hizkia. En dan wil ik vanuit dit gedeelte even de lijn doortrekken, gemeente, naar die grote koning uit het huis van David. Waar Hizkia om bad, terwijl hij de rijkwijde van dat gebed op dat moment nog niet besefte. O Heere, wees gij mijn borg, als deze koning der koningen bezoek krijgt van de duivel op sokken. Daar in de woestijn. Knip met je vingers. Die stenen worden toch brood. Eén knieval. Niemand is erbij. Eén knieval. Alles is voor jou. Je vader heeft het toch beloofd. Dat hij zijn engelen stuurt. En ze zullen je dragen. Dan laat je dan eens vallen. Toen trok de zoon niet het zwaard. Hij ging zelf te strijden. Hij opende het woord. En in alle ootmoed zei hij: gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Hebben we dat niet nodig? Staande te kunnen blijven. Want dat gevoelen zij in u. Het welk ook in de Zoon was. Die het voor zichzelf geen roof geacht heeft Goden gelijk te zijn. Maar die tot ons kwam in de gestalte van een dienstknecht. Het uitbeelden wat hij zei. Ik ben in het midden van u. Als een die dient. En hij boog. Maar wat doet dat pijn, hè? Als de Zoon buigt voor ons. Grote mannen en vrouwen. Zoals wij ons zo vaak voelen. En in één keer die hoogmoed zo pijnlijk zichtbaar maakt. Ik ben in het midden van u. Als een die dient. Dat gevoel zij in u. Dan kun je onderin iedereen gaan staan. Dan kun je niet meer verder leven met conflicten. Dan ben jij de eerste die het goed maakt. Ook al leid je onrecht. Dan leid je liever schade in de wereld. Dan schade aan je ziel. Dan gaat het niet meer om jouw eer. Maar om Gods eer. Amen.